Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het was gisteren nogal een dagje, hè? Ajax.
Zo.
Niet te geloven. Ja, goed, het meest gelezen item op VI.nl, op VI Pro, alles was Ajax. Nou, laten we beginnen met het meest gelezen op VI.nl. Is dus het feit dat Ajax schorst Alex Kroes en wil de samenwerking beëindigen. Gisteren zijn we ook live gegaan op YouTube met Freek Jansen en Lentin Godijk. Ja, ik moest gelijk weer denken aan het interview op Ziggo. Ik wil rust brengen bij Ajax. En die rust, ja goed, ja, dat is hem niet gelukt.
Nee, dat is niet weken. Gelukt. Om Maxima te citeren, hij was een beetje dom. En daar komt hij ook wel echt op neer. Want die aandelen, ja, het heeft hem geen geld opgeleverd. Dus ja, hij heeft puur gedacht van, oh ja. En ergens voelt het ook nog wel een beetje nobel van, oh, ik stap in die club. Ik ben een goede directeur, dus die aandelen gaan meer waard worden.
Hij gebruikte de gedachte erachter was goed.
Ja, hij gebruikte de term skin in the game ervoor. Alleen, hij heeft het onhandig aangepakt. Hij had beter kunnen zeggen, joh, geef mij een lage basissalaris. Geef me in plaats van aandelen. Want dan verdien ik alleen geld. Als ik echt die tent goed kan, en ik ben er heilig van overtuigd dat ik die tent goed ga runnen. Ja. En dan was er geen enkel probleem geweest. En nu, vanwege die timing, dat het ook nog exact gebeurt op de dag dat hij dan blijkbaar, dat bleek uit de interview van Michael van Praag, wat Lentin Godijk met hem had, samen met een aantal andere journalisten. Ja. Staat op VI Pro, dat hele stuk. Dat precies op die dag dat hij hoorde dat hij definitief werd, dat hij die 17.000 nog wat aandelen kocht. Ja, dat is qua timing allemaal hoogst ongelukkig.
Dat klopt. En toch denk ik, als je dan precies op die dag, op dat moment zal het voor hem een weldoordachte beslissing geweest zijn. En hij zal, denk ik, in ieder geval met een goede intentie dat gedaan. Maar het is nog steeds, voor iemand in zijn functie, ja, niet heel slim.
Nee, met goede intenties, een dommige actie. En het is ook niet dat er gewin of zo bij is. Dat bestaat allemaal niet, dat hij daar heel snel rijk van wordt. Ja, dan moet je iets anders doen in de voetballerij. Sterker had hij waarschijnlijk zich nooit moeten verkopen. Want daar is een stuk meer geld te verdienen dan met aandeeltjes Ajax. Dus het is vooral onhandig, een beetje dom. En dat blaast zijn project nu binnen een paar weken op. En Dat is best wel treurig voor die man. Het was natuurlijk zijn grote droom om dit bij Ajax te doen. En die is nu gebarst eigenlijk voordat hij goed en wel begonnen was.
Ja, Michael van Praag gaf overigens aan, de schuld ligt bij Alex en bij niemand anders. Zie jij dat ook zo?
Nou, ja, dat is wel enigszins makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Om dan als toezichthoudend orgaan, en dan heeft het meer in bredere zin, dat toezichthoudende orgaan bij Ajax, hoe heeft hij de laatste tijd gefunctioneerd? Dan kun je zeggen, oké, ja, je hebt de kwestie misschien dat gehad. Hoe hebben ze daar nou precies in gefunctioneerd? Je hebt natuurlijk die zomer gehad waar Hamstra en Huntelaar miljoenen gespendeerd hebben. Samen met ook nog een makelaar van Alfred Schreuder erbij. Ja. Is ook dat je zegt, goh, hoe is daar nu toezicht op gehouden vanuit de RVC? Je hebt natuurlijk daarvoor nog de affaire Overmars gehad. Wat ook al iets langer speelde op de werkvloer. Dat daar vraagtekens over waren die er uit is gegooid. En nu heb je ook nog dat KPMG-rapport van Michelin Tat, waarvan Van Praag zei, dat zal deze week eigenlijk verschijnen. Is ook natuurlijk een lastig dingetje, want ze hebben daar met die jaarrekeningen zo, hebben ze in eerste instantie ook nog niet goedgekeurd, omdat ze daar iets van verwachten. Ze hebben hem eigenlijk vooruitlopen daarop, hebben ze hem al weggestuurd. Alleen als je nu dan een beetje de geluiden hoort, dan lijkt het erop dat die conclusies in de KPMG-rapport, ja, dat het meevalt, dat er nog geen smoking gun gevonden is. Want ja, misschien dat lijkt om te gaan starten bij Dortmund. En ja, je mag ook genoegzaam aannemen dat Dortmund wel navraag heeft gedaan van goh, dat rapport, wat is daar nog uitgekomen? Dat ze nu voornemens zijn om hem aan te stellen daar. Dat lijkt erop te wijzen, zonder daar te veel conclusies over te trekken, dat daar geen smoking gun gevonden is. En dat straalt ook weer af op die aantal RVC-leden dat daar nog bij betrokken is geweest. Ja, je hebt natuurlijk ook nog die samenwerking gehad tussen Misutat en Stijn, wat helemaal misliep. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van rare dingen waar dat toezichthoudend orgaan toch niet in is geslaagd om dat toezicht op die manier te houden dat dat niet uit de hand liep. En als je dan, dat is eigenlijk meer dieper, hebben we het ook al eerder over gehad. Het betonrot bij Ajax, dat zit eigenlijk in de structuur waarin die club opgebouwd is. Sinds de beursgang zit dat gewoon heel scheef in elkaar. Dus je hebt een vereniging met 73% van de aandelen. Ja. Die eigenlijk alles bepaalt op de beurs. Dus het is beursgenoteerd, maar niet echt beursgenoteerd. Maar doordat je het wel bent, formeel gezien, moet je nu aan de beursregels houden. En moet je met Kroes toch actie gaan ondernemen. Waar als Ajax niet op de beurs had, had hij überhaupt die aandelen niet kunnen kopen. Had je het hele probleem niet gehad. Dat hij verder kunnen gaan met waar hij mee bezig was. Maar als je dan het plat slaat richting de persoon van Praag. Die bestuursraad, die moest op een gegeven moment weg. Toen moest een nieuwe bestuursraad aangesteld worden. Dat deden de ereleden. Daar zat Van Praag bij. Die stelt een nieuwe bestuursraad aan. Die bestuursraad stelt vervolgens Van Praag aan. En nu zet Van Praag zichzelf als gedelegeerd commissaris naar voren om de directie te gaan controleren. Dus die heeft in een paar maanden tijd en werkelijk ieder orgaan van Ajax heeft die bemoeienis gehad. Net als dat.
Het lijkt op politiek.
Nou ja, het is een politieke partij Ajax. Want het is gewoon een heel klein groepje leden wat alles bepaalt bij Ajax. Vanuit die vereniging. Daar heb je ook Ajax Zaterdag 5. Ja, dat is een team bij Ajax, wat dus eigenlijk niks voorstelt bij die mensen, omdat het een amateurclub is, zijn ze lid van de vereniging. Nou, als je de aanstelling van Kroes pakt, die zat in Ajax Zaterdag 5, die heeft zijn eerste gesprek, is hij gepolst door iemand van de bestuursraad, Mark Stut, zit bij hem in hetzelfde elftal. Ja. Iemand uit de raad van commissarissen, Kees van Oefelen, die speelt ook in hetzelfde amateurelftal. Ja, dat is de grootste club van Nederland. Het is eigenlijk
Het is vrij incestueus.
Ja, het is te lachwekkend voor woorden dat dit de structuur is achter de grootste club van Nederland. En als het goed gaat, dan maakt het allemaal niet zo uit. Maar als het slecht gaat, zoals nu, dan gaan al die mensen zich er tegenaan bemoeien. En omdat het zo'n klein clubje is, hebben ze ook gewoon grote invloed. Als er nu dus mensen uit de RVC uiteindelijk weer zouden moeten vertrekken, gaat de bestuursraad die weer aanstellen. En dat is allemaal weer datzelfde kleine clubje wat erover gaat. En als Ajax voornemens is om echt problemen op te lossen, dan moet je eigenlijk zeggen, veel mensen zullen zeggen, je moet van de beurs af. Nou, dat is misschien stap 2. Maar de eerste stap is dat je die vereniging moet opengooien. Dat je gewoon zegt, joh, iedereen die hier een seizoenkaart heeft bij Ajax, die kan meestemmen. Dan heb je gewoon 50.000 man en dan kan gewoon die mensen die op de tribune zitten, die kunnen erover beslissen. In plaats van,
zoals bij Barcelona bijvoorbeeld.
Ja, in plaats van de selectie van Ajax Zaterdag 5. Want dat zie je toch de afgelopen x jaar, dat meestal niet zo heel veel goeds brengt en dat er niet heel veel reden is om aan te nemen dat iemand uit Ajax Zaterdag 5 daar gekwalificeerder is om erover te oordelen dan de gemiddelde fan op de tribune. Dus als je het echt op wil lossen, moet je daar gaan beginnen. Alleen dat hebben ze destijds onder aanvoering van Johan Cruijff geprobeerd om dat open te gooien. Nou, dat is een rapport over verschenen. Dat is heel diep in lades gekomen. En ik denk niet meer dat het ooit uit die lades gaat komen. Maar als je er echt wat aan wilt doen, dan moet je eigenlijk daar naar gaan kijken, want dat is een heel klein clubje waaruit steeds allerlei bestuurders worden gekozen. En vervolgens blijkt meestal dat die bestuurders, het is niet allemaal een eclatant succes om het zomaar eens te stellen.
Nee, pijnlijk is als ik jou zo hoor, dan zal de rust in de komende periode zeker nog niet terugkeren. Waar je misschien de ijdele hoop had dat het onder Kroes wel het geval zijn. Overigens later vandaag op VPRO een verhaal van Freek Jansen over eigenlijk van hoe nu verder bij Ajax. Ja. Ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn artikel.
Ja, en het voelt een beetje natuurlijk aan als Monopoly terug naar start. En je krijgt geen geld. En dat is een beetje waar Ajax nu weer staat. Terwijl ze voor een cruciale zomer staan waarin belangrijke functies ingevuld moeten gaan worden. En ze zitten natuurlijk ook nog in de strijd wat deze week weer verdere beweging gaat krijgen rondom die vijfde plek. Dus Nou ja, we zijn benieuwd hoe het verder gaat, Soap Amsterdam.
Ja, absoluut. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VPRO. En ook dat gaat over Ajax. En dat gaat over het feit dat er een frisse wind in de technische staf van Ajax moet gaan komen. Valkenies gaat ook weg, net als Van Schip, die overigens een andere rol krijgt binnen Ajax. Maar de rollen van Maduro en Bekat die zijn nog hoogst onzeker. Tim van Duin schreef dat op. Welke kant zal het opgaan met die twee, denk jij?
Is nog niet helemaal duidelijk. En ook dat hangt weer allemaal met elkaar samen. Dus Marijn Beuker en Alex Groes, die hebben best veel gedaan in de twee weken. Die hebben eigenlijk met iedereen gezeten rondom dat technische apparaat. Waaronder ook die assistenten. En ja, daar is in algemene zin aangegeven richting de staf dat Ajax denkt dat het goed is dat daar vernieuwing in komt. Dat er een frisse wind in komt. Zodat er echt een nieuwe start gemaakt kan worden. Nou, en dat kan weer invloed gaan hebben op de toekomst van die twee. Nou ja, voor Maduro geldt dat hij nu bezig is met afronden van zijn UEFA Pro-diploma. Ja. Wat ook betekent dat hij eventueel jong Ajax zou kunnen doen. Hij is ook al een keer eerder jong Almere gedaan. Maar daar heeft hij ervaren, wat Dave Vos nu ook ervaart, dat er zijn enorm veel wisselingen. Vaak in die
elftal.
Dave Vos, de huidige trainer van jong Ajax, die, waarvan de verwachting is dat hij doorgeschoven gaat worden naar het eerste elftal. Maar je hebt altijd hele wisselende groepen waarmee je kan trainen. Iemand die komt op vrijdag binnen vanuit het eerste elftal, nadat hij de dag ervoor op de bank heeft gezeten bij het eerste. En ja, die moet je in 2 minuten bijpraten wat de bedoeling is. En die gaat dan vervolgens spelen. Ja. Maar die moet je misschien ook weer na een uur wisselen, omdat hij dan zondag nog in actie moet kunnen komen als invaller. Dus je bent
eigenlijk dat de voorbereiding voor zo'n trainer is natuurlijk extreem lastig. Omdat je last minute kom je nog met spelers inderdaad veranderingen.
Ja, het heeft eigenlijk het heeft heel weinig te maken met betaald voor. Je hebt geen eigen groep en je moet continu beslissingen nemen die niks te maken hebben met zorgen dat ik deze wedstrijd ga winnen. Maar het kan zijn dat als Julian Rijkoff moet invallen bij het eerste, dat je die na een uur moet wisselen, ook als het nog 0-0 staat. Dus dat is een lastige positie en daarom zijn niet alle trainers altijd happig om dat te doen. Dus dat is ook afwachten bij Maduro, maar het zou ook kunnen gebeuren dat er een club is in Nederland of in het buitenland die denkt, daar zien wij een toekomstig hoofdtrainer in. En dat die hem gaan benaderen. Dus het is überhaupt niet zeker dat hij misschien bij Ajax blijft. Maar dat ligt redelijk open. En op Pro schetst Tim van Duin de achtergrond daarbij. Bij die verfrissing van de technische staf. Ja, dus ook daar zijn ze nog mee bezig.
Precies. Dan gaan we nu echt de overstap maken naar de koploper in de Eredivisie. Ja. Dat is PSV. Ging op bezoek bij Excelsior. PSV wint met 0-2 na eigenlijk afgelopen weekend eerste puntenverlies. Tenminste de eerste nederlaag tegen NEC. Het was relatief lang wachten op een doelpunt. Toch had ik geen enkel moment het idee dat PSV niet zou gaan winnen. Hoe heb jij dat ervaren?
Ook wel dat idee. Ze gaven niet veel weg. Driewerts viel natuurlijk snel uit. Wat natuurlijk het wapen is van Excelsior op de counter. Ja, geëmotioneerd, dat begrijp ik wel inderdaad. Want A hoopte natuurlijk op de transfer. En precies. B heeft ook dat interview gegeven bij ons aan Sjoerd Kruijs. Waar hij het had over, mijn grote droom is de Olympische Spelen met Marokko. Dus dat ze ook meegespeeld hebben. En dan raak je geblesseerd tegen de club die je in de winter heeft willen halen. Wat op een nippertje niet door is gegaan. Dus daar kwam een hoop tragiek bij elkaar. Maar PSV had de controle. En Excelsior is natuurlijk geen team waar je normaal gesproken ervan uitgaat. Die gaan 90 minuten lang de nul houden. In dit geval was het Mauro Junior die de ban brak. Geweldig doelpunt. Lekkere knal. Ik zag een tweetje van Bart Vrouws. Eerste doelpunt in een hele lange tijd voor PSV van buiten het strafschopgebied. En het was meteen een hele fraaie. En daarna wist je, Dit zijn 3 punten voor PSV.
Ja, precies. Je had overigens nog een analyse van Malik Tilman. Nu te lezen op VPRO. Dan Vitesse-Sparta. Vitesse verliest opnieuw. Het ziet er zorgwekkend uit. Toch, als je dan toch een lichtpuntje moet noemen, Moussa, de buitenspeler van Vitesse, daar komt binnenkort een mooie analyse over. Kan je daar al iets over vertellen?
Ja, die jongen die gaat natuurlijk hoogstwaarschijnlijk naar Feyenoord. Tenzij die deal nog op het laatste moment gekaapt wordt. Maar bij Feyenoord gaat iedereen ervan uit dat hij die overstap gaat maken. Nou, dus we hebben met beelden hem bekeken voor VU Pro. Komt waarschijnlijk donderdagochtend komt het online. En interessante speler. Het is echt een project. Een Feyenoord project in mijn ogen. Waar best veel aan moet gebeuren. En bij Feyenoord hebben ze de overtuiging, omdat ze dat in het verleden met een paar spelers hebben kunnen doen, dat ze hem stappen kunnen laten zetten. Alleen, je ziet meteen als je hem ziet voetballen. Zo, die kan dribbelen, een pingeldoos, echte straatvoetballer. Alleen, die jongen, als je ook zijn traject bekijkt, hij heeft bij Lens in de opleiding gezeten, Lens B gespeeld. Daarna derde niveau in België, tweede niveau in België. Dit is de eerste keer dat hij op het hoogste niveau speelt. En dat zie je af. aan zijn spel. Nee, waar dat precies in af zit, dat kunnen mensen zien en ook lezen op VE Pro binnenkort. Maar dat zijn ook wel de elementen waar Feyenoord echt mee aan de slag moet. Want je ziet gewoon dat dit... Ja, het is bijna alsof iemand van een straat is geplukt en huppatee in de Gelredome is gezet. Het is, voelt nog helemaal niet als een profvoetballer hoe die zijn spel invult. En dat maakt het heel leuk om naar te kijken. Alleen, ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat jij een bijdrage hebt aan het veldspel in plaats van alleen een bijdrage aan YouTube-filmpjes. En ik denk dat daar zijn de grote uitdagingen ligt.
Precies, een mooie analyse met duidelijke plussen en minnen. Pieter, dank voor jouw tijd en tot ZSM.
Tot ZSM.